Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 130 en daarvan vers 3 en 4. Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt, Psalm 130, vers 3 en 4. We lezen opnieuw hetzelfde schriftgedeelte als vanmorgen, Joshua 6, vanaf vers 16 tot en met 27. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 34, vers 11. En we doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen dus Joshua 6, vanaf vers 16. We zingen Psalm 34, vers 11. En we belijden ons christelijk geloof. Het geschiedde ten zevende malen, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Joshua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft u lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij jullie de wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger Israëls niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud, de koper en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heere zullen zij komen. Het volk dan juicht, als zij met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. De muur viel onder zich. En het volk kwam in de stad, en ieder tegenover zich, en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot de os en het kleinvee en de ezel, door de scherpte van het zwaard. Joshua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders van het land, gaat in het huis van de vrouw, van de hoer, en brengt die vrouw van daaruit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin, en brachten er Rahab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broeders, en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelden hen buiten het leger Israëls. De stad nu verbrandde zij met vuur, en alles wat erin was, alleenlijk het zilver en goud, mitschades de koper en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Joshua de hoer Rahab leven, en het huisgezin van haar vader en al wat zij had, en zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de bode verborgen had, die Joshua gezonden had om Jericho te verspieden. Tenzelfde tijde bezwoer hen Joshua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht van de Heere, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Joshua, en zijn gerucht liep door het ganse land. Tot zover de lezing van Gods woord. ons christelijk geloof en ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We stellen ons gemeente in het gebed om de Heere te bidden, om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord, en tevens ook voorbeden en dankzegging te doen. Voorbeden voor de 16 min en 16 plus vereniging, die komende vrijdag en zaterdag aan het begin van dit seizoen samen zullen komen. We bidden de Heer om een goede gezegende opening van het seizoen dat voor de jeugdverenigingen ligt. We hebben afgelopen zondag ook voorbeden gedaan voor de raadscommissievergadering van de gemeente van Renswoude. De Heer gevraagd om ook een goede uitkomst van deze vergadering. En in de achterliggende week heeft de raadscommissie ook besloten dat het plan zoals dat op tafel is gelegd door de wethouder ongewijzigd doorgestuurd zal worden met een positief advies naar de gemeenteraad. En die gemeenteraad komt samen op 19 september aanstaande. En dat betekent, gemeente, dat wij het in die zin moeten loslaten. Het ligt nu in de politiek, maar ik hoop van harte dat u het in de binnenkamer niet loslaat. Laten we de Heere bidden of hij harten wilt neigen en zo ook voor ons een plek wilt geven waar we als gemeente ook samen mogen komen in een eigen gebouw. Laten we de Heere bidden en danken. We buigen ons, Heere, voor u in het erkennen van uw zorg en van uw goedheid. Allereerst dat we uit uw hand ook de psalmen ontvangen hebben. En dat die de eeuwen door ook binnen de geschiedenis van de kerk bewaard zijn gebleven. Een vaste plaats ook hebben gekregen in de liturgie, in de eredienst. De psalmen die ons niet alleen woorden geven, Heere, wanneer wij om woorden verlegen zijn. En we met onze verlegenheid alleen maar na mogen stamelen wat u ons voorzegt in het gebedenboek van de kerk. Maar de psalmen in uw woord, Heere, hebben ook een onderwijzende taak. Het onderwijst ons om thuis te raken in bijbelse woorden en bijbelse begrippen. En meer dan eens overhandigen de psalmen ook de sleutel om een schriftgedeelte in uw woord te ontsluiten. En zo mochten we ook met elkaar psalm 34 vers 11 zingen. Een psalm die een sleutel biedt om ook de geschiedenis van Rachab te verstaan. Een vrouw die wacht, die het verwacht op grond van uw woord alleen, die zich toevertrouwt aan uw barmhartigheden. En dan wilt u ook verlossen en sparen hen die op uw gunst wachten. Heer, geef dat we zowel door de psalmen als ook door de geschiedenis in uw woord hoop en moed op u krijgen. En dat we deze woorden ook mee mogen nemen in de stilte van de binnenkamer, ook in de week die voor ons ligt, om u met uw woord heilig lastig te vallen. En het ook te wagen op uw woord alleen, in het besef, als we omkomen, dan staat u in uw recht. Maar Heere, dwars tegen dat gevoel en tegen die gedachte in, spreekt het ware geloof, dan zullen we nochtans hopen op de Heere. En we bidden om die houding, Heer, een houding die we niet kunnen maken, maar een houding die u wel kan en ook wil geven. Een houding die gewerkt wordt door uw geest, zodat we in onze verlorenheid en verlegenheid ons mogen verlaten op de barmhartigheden van u, de drie-enige God, en het ondervinden dat we dan ook met u niet beschaamd zullen uitkomen onder uw woord en zo wij u mogen kennen, ook niet aan de disch des verbonds. Zegent u daarom ook de prediking, Heere, ook in deze dag, die anders gaat dan dat wij ons hadden voorgenomen, maar geef dat we mogen zien dat u boven de gemeente staat en ook weet wat we nodig hebben, en dat zo het woord dat in deze middag ook mag ontvouwd worden, ook het woord van u de Heere zelf zal zijn, en dat alles wat ons kan hinderen om onbevangen te luisteren naar uw woord, genadiglijk door het overtuigende werk van uw geest wordt weggenomen. We mogen ook in deze middag voorbeden doen voor het gemeentewerk dat ook op verschillende manieren weer langzaam maar zeker opstart. We bidden u Heere voor de min- en plus 16 vereniging die komende vrijdag en zaterdag ook samen zullen komen aan het begin van het nieuwe seizoen. Wilt u dan ook nabij zijn? Geef goede ontmoetingen, goede gesprekken rondom uw woord. Geef dat banden die er liggen worden verdiept. En dat jongeren die voor het eerst naar de min 16 of naar de plus 16 vereniging hopen te gaan, ook op een hartelijke wijze worden ontvangen door hun leeftijdgenoten. En zo snel als dat kan ook een plaats mogen krijgen in hun midden. Zegent u ook de leidinggevende heren, niet alleen met het oog op de dagen die voor hen liggen, maar ook met het oog op het seizoen dat voor hen ligt. Geef alles wat ze nodig hebben. In het leidinggeven tijdens de avonden, in het luisteren naar jongeren en hen al luisterend brengen bij het spreken van uw woord, in contacten met jongeren onderling, maar ook in het samen zijn als vereniging, als voorbereiding op de avonden. Heere, geef dat we mogen zien dat dit werk dat plaatsvindt in het hart van de gemeente ook onder uw zegen tot zegen wordt gesteld voor de gemeente en voor de jonge mensen in het midden van onze gemeente of jongeren die op een andere manier zich ook zullen voegen bij de verenigingen. Bid u Heere ook voor het verloop binnen de gemeenteraad van Renswoude. Als we terug mogen kijken op de achterliggende week, dan mogen we ook in dankbaarheid opzien tot u. U hebt boven de vergadering willen staan, gaf aan de wethouder ook wijsheid om ook op de juiste manier antwoorden te kunnen geven. En wij bidden u tegelijkertijd, Heere, wanneer wij en in zekere zin ook hij het moet loslaten en dat nu als voorstel ligt voor de gemeenteraad, of we mogen zien dat u erboven staat. Geef gebed vanuit de gemeente. Onze hoop en verwachting is alleen op u gesteld. Leer ons af, Heere, en misschien is dat ook wel de les van de achterliggende jaren, om het te baseren op onze berekeningen, op verwachtingen, op mens, maar geef dat we mogen zien op u. U staat erboven, het is aan u om te doen wat u behaagt, en als het misschien nu anders gaat dan dat wij hopen en verwachten, geef dat wij dan net als het volk Israël u blijven volgen ook in deze weg. Maar u ziet ons ook hier, heel concreet op deze zondag. U ziet ook ons als gemeente door de week samenkomen op verschillende plaatsen. En u ziet ook dit dorp. We vragen u daarom, Heere, geef dat we door alles heen ook mogen zien dat u een plaats geeft in het midden van deze dorpsgemeenschap, die tot zegen en tot heil wordt gesteld voor de hele dorpsgemeenschap, voor kerkelijk en onkerkelijk, als ook voor ons als gemeente. We bidden u, Heere, voor het bredere werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk. We noemen u bij naam ook John en Emira Burger. Wilt u met hen zijn in Oeganda? Geef alles wat nodig is aan hen persoonlijk, ook met alle vragen waar ze soms onverwachts en soms ook voorzien voor worden geplaatst. Wees ook met hen, Heere, die zich voorbereiden vanuit het midden van de gemeente om in de komende tijd hen ook te zullen bezoeken. Geef dat in de voorbereiding op die reis we ook daarin uw zorg en uw zegen mogen opmerken. En schenk ook dat het bezoek namens ons gemeente in de personen van verschillende gemeenteleden tot zegen en tot troost gesteld wordt voor John en Hermina, als ook voor de mensen die daar samen met hun werken. Gedenk de breedte van het kerkelijk leven. We bidden u voor de verschillende synodecommissies. Geef wijsheid en inzicht. Geef ook het erkennen en het beleiden voor uw aangezicht wanneer onze handen tekort schieten en we met dat wat op tafel ligt geen raad weten dan alleen nog maar de weg naar u te bewandelen. Geef daarin vrijmoedigheid, maar ook vastberadenheid. Trouw te blijven aan u, aan uw woord met het oog op het geheel van het kerkelijke leven. En wilt u daarom ook in die weg uw zegen schenken aan het gehele kerkverband. Terugkeer tot uw woord, Een inkeer, Heere, voor uw aangezicht tot onszelf, opdat we zo ook in het ontvangen van uw zegen, als u dat wilt schenken, het ook gaan beleiden dat het onverdiend is, dat het van onze kant verzondigd is, maar dat we daaruit hoop mogen putten voor dit en het toekomende geslacht. Gedenk de breedte van het kerkelijk leven in ons vaderland. Woon en werk in het midden van de verschillende kerken. Wees in het bijzonder daar waar gemeenten in totale verwarring zijn. Waar kerkraden niet meer in staat zijn om geestelijke leiding te kunnen geven aan een gemeente vanwege die verwarring. Waarom die reden het avondmaal ook niet meer bediend kan worden in het midden van de gemeente. En waar naar ons gevoel en naar onze waarneming de macht, de duistere macht, de hoogtij vieren in het midden van het kerkelijke leven. Maar u staat erboven. En wij bidden u daarom, Heer, leg die macht aan banden. Verheerlijk uzelf. En geef dat door de verwarring heen. Uzelf ook uw woord wilt laten klinken tot heil en tot zegen van die gemeente. En tot roem van uw genade. Wilt u ons ook als gemeente bewaren bij uw woord. En Heere, geef dat we zo beschermd worden tegen onszelf. Het is niet vanzelfsprekend dat we als kerkraad er ook als gemeente toe mogen leven naar de bediening van het heilige avondmaal. In ons hart ligt ook de bodem van ons hart. De dwaling tot twistziek gedrag. Tot scheurmakerij, tot het voorrang geven aan ons eigen gelijk. Maar geef een beslag gewerkt door uw woord en door uw geest. Opdat we vanuit de tere vrezen des Heren elkaar opdragen aan uw genadetroon. Met het gebed of u ons wilt vasthouden. En ons zo wilt beschermen tegen onszelf. Gedenk niet alleen het kerkelijk leven hier. Gedenk het kerkelijk leven wereldwijd. En vanwege de gasten ook op deze zondag in ons midden. Doe u voorbeden voor het kerkelijk leven in Canada en Noord-Amerika. Ere ook daar zijn zorgen en ook daar zijn moeiten. En er is ook geen periode geweest in de geschiedenis van de kerk, dat een kerk en een gemeente geen zorgen en gemoeite kenden. Het is ook naar uw woord. En tegelijkertijd bidden u, Heere, geef dat uw woord ook daar tot rijke zegen gesteld wordt. Dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. En dat u jonge mannen ook roept uit het midden van de kerk en ook in Canada en Noord-Amerika, die door u tot rijke zegen gesteld worden voor het kerkelijk leven, voor andere kerkverbanden gegrond op uw woord en de belijdenisgeschriften, als ook voor de samenleving al daar. Verhoorzaal ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Vanmorgen waren verschillende families elders vanwege een doopsbediening en daarom zal ik de mededelingen nog één keer herhalen. Dat zijn de volgende. Donderdag 12 september wordt in de Koepelkerk de Renswoude een bezinningsdienst met het oog op de bediening van het avondmaal gehouden. En het avondmaal zal plaatsvinden zondagmorgen hier in ons midden. Aanvang van de bezinningsdienst in Renswoude is 7:45. En nogmaals een opmerking vanuit de kerkraad, een verzoek ook voor die mannen en jongens die aangaan aan het heilige avondmaal, om dat ook met gepaste kleding, dat betekent dus in kostuum of met colbert, deel te nemen aan de bediening. Ik heb dat al een keer eerder gezegd en toen kreeg ik ook verschillende reacties terug waar dat op slaat, op stoelt. Wel, dat is niet anders dan dat we ook vragen aan mannen om bij de doopsbediening en ook aan jongens bij de belijdenisdienst zich op die manier te kleden. Het is een lijn die niet door mij is ingezet, waar ik wel van harte achter sta. En het is ook niet een lijn, die vraag kreeg ik ook, die hoort bij deze gemeente. Hetzelfde werd verwachtingsliederig Bethel. Op Urk, en op Urk kwam dan nog eens een keer de mededeling bij, in de wandelgangen, dat de jongens en de mannen dan een oorbel moesten uitdoen bij het doopvond, bij een belijdenisdienst of aan de avondmaastafel. En ook in de andere gemeente Werkendam stelden we datzelfde verzoek. Dus de vraag is of u of jij zich daaraan ook wil houden, zodat de bediening van het avondmaal in die zin ook met eerbied en stijl verloopt. Wel, er is nog één mededeling, dat is donderdagavond 19 september, dus dat is donderdagavond over een week. Dan vindt hier in het podium de opening van het verenigingsseizoen plaats, aanvang 7 uur. Agenda en uitnodiging voor deze avond ontvangt u via de gemeentemail. Collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede rondgang is voor de reformatorische basisscholen in Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal. De derde rondgang voor de huisvesting en de opbrengst bij de bussen is bestemd voor de voedselbank. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Als inleiding op de prediking zingen we Psalm 31 in versen 15, 16 en 17. We zingen na het amen van de prediking vers 18 van Psalm 31. Psalm 31 vers 18 na het amen van de prediking. Anders dan dat we hadden voorgenomen, gemeente. Het was de bedoeling dat vanmiddag de catechismus bepreekt zou worden. Maar vanmorgen zat de tijd ons op te hielen. En daarom hebben we op enig moment besloten tijdens de preken om ook het tweede gedeelte van de preek die vanmorgen eigenlijk gehouden zou moeten worden, vanmiddag te bepreken. De catechismusprediking van zondag 18 wordt dus doorgeschoven. Gods woord wordt dus bediend uit dezelfde versen die vanmorgen centraal stonden, namelijk uit Joshua 6. En daarvan de versen 17 en vers 22. Joshua 6, vers 17, daar zegt de Heere: nog deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is, alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Als ook vers 22, Joshua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders van het land, gaat in het huis van de vrouw, van de hoer, brengt die vrouw van daar uit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Houden dezelfde puntverdeling aan. Vanmorgen ging het over de toe-eigening van Gods belofte. En dat gebeurde door Rahab. En vanmiddag staan er twee andere punten centraal. Namelijk Gods toepassing van zijn belofte. Dus toepassing. En het derde. En dan vanmiddag dan het tweede punt. Vervulling. Gods vervulling van zijn belofte. Dus God behoudt Rahab. We letten vanmiddag vooral op hoe God zijn belofte toepast in het hart van Rahab. En hoe God zijn belofte vervult in het hart van Rahab. Rahab hoeft dus uiteindelijk niets te doen dan alleen wat de Heere haar bij mond van de verspieders had voorgehouden. In die zin maakt de Heere het haar en in haar ook ons gemakkelijk. Het hart van het geloofsleven, van het ware geloof, klopt rondom gehoorzaamheid. Alleen maar doen wat de Heere van u en mij vraagt. Ook al staan de omstandigheden daar haaks op, ook al kan daar zoveel tegenop komen, we zagen dat vanmorgen ook bij Rahab, zat de omstandigheden in die zin tegen, dat toen ze het Israëlische volk aanzag komen, het volk Israël aanzag komen, ze dat koord, dat touw naar beneden uitrolde uit haar venster. En wellicht, zo stel ik me voor, ze had het in ieder geval niet verwacht dat het zo zou gaan, dat volk voor haar ogen zo lang zag lopen en weer terug zag keren naar het leger. De eerste dag tot en met de zevende dag. Dat ging anders dan dat wij hadden verwacht. En dat kenmerkt ook het werk van de Heer. Dat gaat altijd tegen menselijke verwachtingen in. Dat is niet omdat de Heer daarin anders wil zijn dan ons mensen, maar dat is wel een les die wij vandaag de dag ter harte mogen nemen. Er is niemand onder ons die grip krijgt op het werk van de Heilige Geest. Zowel in de manier waarop de Heer zijn beloften in het groot vervult, in de geschiedenis. Denk aan al die belangrijke, machtige daden van de Heer in het Oude en Nieuwe Testament. Altijd gaat dat tegen de verwachting in. En vaak gebeuren die grote daden van de Heer op momenten dat mensen het eigenlijk niet meer verwachten. Dat God nog iets zal doen. Dat hij zal nakomen wat hij beloofd heeft te zeggen, te zullen doen. Maar het leert ons ook om bescheiden en ootmoedig te zijn voor Gods aangezicht. Wij zijn maar stervende mensen. En we keren eens terug tot het stof. En ik zeg dat vanmiddag ook tegen mezelf, gemeente. Dienaar van het woord. Wij zijn maar stervende mensen. En we keren vroeg of laat terug tot het stof. Maar God leeft van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Is het niet de Heere die Job daarbij bepaalt? Als hij hem ter verantwoording roept en tegen Job zegt, waar was jij toen ik alles schiep? Toen ik de afgronden formeerde met mijn handen, toen ik de planeten met mijn vinger een plaats toe wees in het grote heelal, waar was jij op? Kun jij de gang van de natuur begrijpen, Job? Weet jij hoe het leven ontstaat en hoe het leven weer terugkeert tot zijn schepper? Kun jij inblikken in mijn raad, Job, en alles voorzeggen? Nee, het werk van de Heilige Geest krijgen wij niet in onze vingers. En dat betekent dat we, als het gaat om het werk van de Heilige Geest, aangewezen worden op het woord. Daarin zien we de lijnen oplichten. Ook hier in deze geschiedenis, hoe de Heer toen en ook nu werkt. En dat we die slag vanuit toen, de geschiedenis van Rahab, naar nu mogen maken, is omdat het Nieuwe Testament dat ook heel nadrukkelijk zegt, door Rahab als een van de voorbeelden naar voren te schuiven, voorbeeld van het ware geloof, en van haar te vermelden dat zij door het geloof is behouden toen ze de verspieders in vrede ontvangen heeft. Wel, dat geeft ons dus ook de rust en de vrijmoedigheid om te letten op het werk van de Heer in deze geschiedenis. En zo hebben we vanmorgen ook gekeken en geluisterd naar hoe het geloof ook werkzaam was in het leven van Rahab. Hoe ze zich afhankelijk opstelde tegenover de opdracht van de Heer. Hoe ze gehoorzaam was door ook het touw naar beneden te laten zakken. En hoe ze ook volhardde in die gehoorzaamheid. Want zo zagen we tegelijkertijd, rondom Rahab in Jericho, de muren van Jericho, is op dat moment genoeg te zien en genoeg te beleven. De mensen lachen, bespotten, kijken met minachting naar dat volk wat langs de muren van Jericho betrekt. En langzaam maar zeker lachen ze de angst weg die hun naar de keel was gevlogen. Rahab volhardt dus in haar geloof. Rahab zegt niet halverwege de week, het heeft geen zin. En Rahab begint ook niet te twijfelen aan het woord van de Heer. Daar staat niets van in de schrift, dus dat moeten we ook niet gaan inlezen. Rahab doet maar één ding. Uitzien op het heil van de Heer en wachten op de komst van God naar zijn woord. En toen zeiden we tegen elkaar, dat is het ware geloof. En dat is ook de voorwaarde om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal. Wanneer mensen afzien van zichzelf en afzien van de omstandigheden. En met hun hele hebben en houden. Wat was het hebben en houden van Rahab? Wel, de schrift benadrukt dat. En het, ik weet niet hoe u dat ervaart, gemeente. Maar ik moet altijd even toch voor mijn gevoel over een drempel heen. Om dat zomaar na te lezen wat er in Joshua 6 staat. Rahab, de hoer. Dat was nou alles wat Rahab meenam. Naar verleden en naar leven. En ze waagde dus op het woord van de Heer. Op Gods weldadigheid, zo zagen we vanmorgen. En we zeiden toen tegen elkaar, als Rahab daar een beroep op doet tegenover de spieders, de weldadigheid van de Heer, zei ze heel nadrukkelijk, dan is dat meer vanuit, dan is dat iets anders dan vanuit het idee, ik geef jullie wat en ik verwacht nu dat jullie wat mij teruggeven. Nee, in dat woord weldadigheid klinkt de overtuiging door, dat God in ieder geval heel Jericho zal verbannen, inclusief Rahab en haar familie, of hij moet haar barmhartigheid willen bewijzen, genade willen schenken. We kwamen dus op de stadsmuur van Jericho niet iemand tegen die het heel vanzelfsprekend vindt. Dat als dat scharlakenkoer naar buiten wordt gerold, uit het venster komt te hangen, dat het dus wel goed zit. Nee, ze moest wachten, verwachten. Ze keek uit naar de vervulling van Gods belofte. De Heer kwam ook op zijn eigen tijd. Op de zevende dag ging het zo heel anders dan op die zes dagen daarvoor. Wat iedereen had gedacht op de muren van Jericho was dat het volk Israël, nadat ze weer zo'n ronde hadden gemaakt rond de muren van Jericho, net als de dagen daarvoor, terug zouden keren naar het legerkamp. Maar opeens zagen ze dat het tweede keer plaatsvond en weer hoorden ze die indringende klank van de shofar, die ramshoorn waarop die zeven priesters blazen vooruitlopend op de ark van de Heer. En tot hun verbazing zagen ze dat het niet bij twee keer, niet bij drie keer, niet bij vier keer bleef. Ik denk dat langzaam maar zeker de hoon en de spot op de muren van Jericho verstomden, want er gebeurde nu iets dat ze niet hadden verwacht. Kwam dat misschien ook doordat het volk daar anders liep? Omdat ze van tevoren door Jozua erop voorbereid waren dat ze op deze zevende dag 7 keer rondom de stad van Jericho zouden lopen en dat al dat volk dat achter die ark van de Heere aanliep, gespannen stond te wachten op het signaal dat Jozua in opdracht van de Heere zou geven, namelijk wanneer die ramshoren weer die lange klagende toon zouden geven, als teken van overwinning, de strijd is beslecht, de overwinning is behaald, zoals we vorige week zagen. Dat ze dan met alles wat in hen was zouden moeten juichen. Voelden de inwoners van Jericho dat aan? Hing die spanning in de lucht? Ik weet het niet, maar langzaam maar zeker wordt hun wel duidelijk, worden ze wel gewaar dat er iets staat te gebeuren. Wat, dat weten ze niet. En je ziet het ook voor je ogen gebeuren, gemeente. Dat volk trekt dan voor de 7e keer rondom de muren van Jericho en ze staan dan stil. Jozua geeft dan dat bevel, juich! En die bazuinen, die ramshoren, die klinken dan over dat leger en over de stad. En rondom heel Jericho staat het volk van Israël, zo benadrukt de Bijbel schrijven. Ze staan niet aan de noord en aan de westkant, nee, heel de stad wordt omringd door dat grote leger. Ze juichen als het ware tegen elkaar in. En met dat ze juichen, beginnen die muren te wankelen. En wordt het gejuich overstemd door een donderend geraas, brokkelen de muren af, vallen de mensen naar beneden, dan hoor je een gekrijs en een gegil. Wat zullen we horen in het huis van Rahab? Nou, wat we daar in ieder geval niet zien, is de gevolgen van de val van Jericho. Ik denk niet dat ik overdrijf, gemeente, als ik zeg dat er geen schilderijtje aan de wand in het huis van Rahab scheef gaat hangen. Dat de barsten lopen door de muur. Dat de tafel en de stoelen beginnen te bewegen. En waarom zeg ik dat met zoveel stelligheid? Omdat Gods hand die Jericho wegvaagt, tegelijkertijd de hand is die Rahab en haar huis staande houdt. Ze stond geen millimeter te wankelen op de benen. Want als God verlost, verlost Hij volkomen. Dan moet ik toch even denken, gemeente, en misschien bent u in uw gedachten maar al voor. Bergen zullen wankelen en heuvelen zullen wijken. Nou, heel Jericho staat te wankelen. En heel de stad wordt omgekeerd. Maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer, en in dat verbond rust het huis van Rahab. Zal ze gelachen hebben om de val van Jericho? Zal ze in haar handen hebben gewreven vanuit het idee net goed? Zal ze van schrik gegild hebben toen ze om zich heen hoorde wat er plaats vond? Ze wist niet wat er stond te gebeuren, maar toen dat donderend geraas ook binnendrong in het huis van Rahab, besefte ze in 1 seconde, de stad wordt weggevaagd. Wat zou u doen als u in dat huis stond? En wanneer u zo weet dat u het oordeel verdient, hè, als inwoner van Jericho. Wat zou u doen als u zo'n leven achter u hebt liggen zoals Rachel? En mag ik dan even 1 zonde naar boven halen die de zonde van Rachel ook overtreft? Rachel heeft zich bezondigd aan het 7e gebod. Maar een zonde die vele malen erger is, is toch laster of niet? Roddelen. Kwaad spreken. Dat is niet mijn interpretatie, gemeente, mijn invulling van licht of zware zonde. De catechismus benoemt die zonde, alleen die zonde, als een duivelse zonde. Omdat iemand die zich bezondigt aan laster de trekken vertoont van de duivel, de vader der leugenen. Wel, als dat jouw zonde was, wat de Heilige Geest heeft gebruikt om jou stap voor stap ervan te overtuigen dat je vanwege je laster, je liegen en bedriegen het oordeel van God hebt verdiend. En dat je met een hart vol leugen en bedrog en arglistigheid keer op keer het evangelie verdraait, heb je in ieder geval voor jezelf en misschien ook wel voor een ander in je directe omgeving. En de Heilige Geest je vanwege die zonde langzaam maar zeker ook bepaalt het bij de wortel van die zonde, dat is je ongeloof, je hoogmoed, je egoïsme, je trots. Zou jij dan handen wringend daar in dat huis staan, vergenoegd om je heen kijken, kijk eens, dit is nou wat er gebeurt, ik heb jullie daarvoor gewaarschuwd, maar je wilde niet luisteren. Zou je misschien van angst meegegild hebben? Bang dat het dak van je huis naar beneden zou komen? Ik moest in die voorbereiding van deze preekgemeente verschillende keren denken aan Psalm 66. Men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangezicht. Daar zing men blij, met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Dan wil ik toch even vanuit dit moment, gemeente, een stap naar voren maken. U merkt het ook al luisteren naar de geschiedenis van Jozua, dat de momenten zijn die oplichten en die vooruit, licht vooruitwerpen naar de toekomst. En wij kunnen dat niet in kaart gaan brengen, stap voor stap, bijvoorbeeld de heilsorde leggen over de geschiedenis van Jozua, daar moeten wij bij wegblijven. Maar keer op keer, zo begint ons wel langzaam duidelijk te worden, al luisteren naar het Bijbelboek Jozua, zijn er van die momenten die oplichten en het licht vooruitwerpen. Zo ook dit moment. Als we in het oordeel dat God over Jericho voltrekt, iets zien oplichten van het oordeel dat straks wereldwijd wordt voltrokken. Als de bazuin zou klinken, zegt Paulus in de brief aan de Thessalonicens. De wolken openscheuren. Als de rechter van hemel en aarde afdaalt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, dan zal de aarde vervuld worden inderdaad met een indringend gekrijs en geschreeuw. Maar dat gekrijs en geschreeuw zal uiteindelijk wegvallen, omdat over dat gekrijs het gejuich stijgt van Gods kerk. De bruidegom zien afdalen. En weet wat hij beloofd heeft, zie je kom, is nu werkelijkheid geworden. Het geloof gelooft God en geeft hem de eer. Dat is dus ook een moment, gemeente, dat de banden worden doorgesneden. Bloedbanden. Banden tussen ouders en kinderen. Banden tussen een man en een vrouw. Banden binnen een familie. Banden in een vriendenkring. Dan is het of vol afgrijzen. Of vol blijdschap. En ik haast me te zeggen, gemeente, want hier staat ook een vader en een grootvader. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je die passages leest in de schrift over het toekomende oordeel, dan lees je die toch biddend. O God, ontfermt u zich over ons. Over mijn kinderen. Over mijn kleinkinderen. Over mijn familie. Over de gemeente. Over mijn kattengezant. En over de lieve kleine kinderen in het midden van onze gemeente. Wees ons genadig. Ja, die gunning zie je ook doorklinken in het leven van Rachel, want haar huis is vol met familieleden. En die blijven leven. Het is een teken van Gods barmhartigheid. Maar wat dan opvalt, gemeente, dan zitten we meteen ook in het hart van het punt van vanmiddag, hoe God die belofte ook toepast in het leven van Rahab. is dat Rahab niet naar buiten rent. Integendeel, kijkt u even met me mee, het is Jozua die dan de opdracht geeft tegen de verspieders, vers 22, tot die twee mannen, de verspieders van het land, ga niet naar de deur van het huis van Rahab, naar de straat van Rahab, maar ga in het huis van die vrouw, van de hoer. En breng die vrouw van daaruit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Het eerste wat ons opvalt in dit vers, gemeens, als we zo samen persoonlijk ook lezen, is de persoonlijke toonzetting. Het is Jozua die die twee verspieders roept, dus de mannen die in het huis van Rahab zijn geweest, die dus ook met haar persoonlijk gesproken hebben, die met haar die afspraak hebben gemaakt, die die eed hebben afgelegd, die ook tegen Rahab hebben gezegd, je moet een koord naar buiten hangen, zodat we weten om welk huis het gaat, maar ook weten dat wat je beloofd hebt te zullen doen, ook opkomt vanuit een waarachtig gelovig hart. Het zijn deze twee mannen die naar dat huis worden gestuurd door Jozua. Jozua neemt ook hier in de leiding. En hij geeft het bevel aan die twee verspieders. Om in het huis van Rahab te gaan. En om het uit dat huis van Rahab te halen. Waarom dat persoonlijk? En waarom benadrukt Jozua ook nog eens een keer de persoonlijke achtergrond van deze vrouw? Het klinkt zo in het eerste gehoor wel minachtend. Die vrouw. Die hoer. Is dat omdat Jozua zoiets heeft tegen heugenmeug in? Het is dat die verspieders dat beloofd hebben, maar het gaat eigenlijk tegen het woord van de Heer in. Moeten we zo deze toon van Jozua lezen in dit bevel? Het is dat jullie dat beloofd hebben, maar als je het aan mij had gevraagd, dan was ze omgekomen met de rest van die stad. Wel gemeente, hoe kwam dat volk Israël in het beloofde land Kanaan? We zeiden toen tegen elkaar, als een heiden. Het eerste wat ze toch moesten doen, toen ze door de Jordaan waren gegaan, was het besnijden van al die jongens en mannen die in de woestijn geboren waren. We hebben toen tegen elkaar gezegd, let op wat de Bijbel hier doet. Toen Jozua zei, het volk trok door de Jordaan, toen stond daar dat vreemde woord, koyim, weet u nog wel, heidenen. Deze mensen kwamen in het beloofde land, omdat de ark de deur naar het land opende, zeiden we tegen elkaar. En ze kwamen naar binnen als een heiden. Niet vanwege hun verbondsvoorrecht. Integendeel, waarom waren ze onbesneden in de woestijn? Wel, zeiden we tegen elkaar, God had een bevel gegeven dat er niemand meer gedurende die 40 jaar besneden mocht worden als teken van het ongeloof. En nu ze daar binnen het beloofde land staan en als een heiden voor het Gods aangezicht besneden worden, denkt u dat Jozua en die verspieders dat vergeten zijn wat een paar weken geleden gebeurd is? En zou dat dan niet doorklinken ook in de geschiedenis van Jozua 6, ook in de toon die Jozua hier aanheft, niet vanuit de hoogte, Rahab, die Canaanitische vrouw, een heidense vrouw met een... Nee, als je weet wie je bent geworden voor Gods aangezicht, dat je als goddeloze gerechtvaardigd wordt om niet... Dan kijk je ook niet meer op een ander neer. Ik denk wel eens gemeente, zeker rondom bepaalde avondmaal zondag. Ik zou u wel eens willen meenemen naar de evangelisatiepost in Gent. Het is meer dan eens dat ik daar het avondmaal moest bedienen. Zeker vanuit Werkendam. En dan zit er aan de tafel een godvrezende man. Die stinkt aan alle kanten. Zijn adres? Onder de brug. Nou, ga daar eens naast zitten. En luister eens naar zijn verhaal. Als die vertelt hoe God hem heeft opgezocht. hoe die dwars door de trauma's heen, ik kan dat nu wel zeggen, hij juicht al jarenlang voor Gods troon. Door de trauma's heen, opgelopen in het vreemdelingenlegioen in Frankrijk. Op een heel eenvoudige manier kan vertellen hoe de Heilige Geest hem te sterk werd. En hoe hij Christus mocht omhelzen. Zwaar beschadigd, niet in staat om een sociaal leven op te bouwen. Niet in staat om voor zichzelf te kunnen zorgen. Onhandelbaar geworden voor de mensen om hem heen. Maar niet onbereikbaar voor de Heilige Geest. Nu, als je zelf weet waar je vandaan komt, dan lees je die woorden hier in Jozua 6 niet vanuit de hoogte. Jozua die dat zo spreekt over die Rahab, die hoer. En dan hoor je iemand spreken die tegen de achtergrond van dit leven, van deze vrouw, dezelfde genade die deze vrouw te beurt valt, roemt en verheerlijkt. God keek om naar Rahab, zoals hij omgekeken heeft naar mij. En dan zitten we meteen, gemeente, ook in een van de kenmerken van het toepassende werk van de Heilige Geest. Dat is dus altijd persoonlijk. En dat komt ook, wordt ook zichtbaar rondom de avondmaalstafel. Nee, ik haast me direct om te zeggen dat niet elke avondmaalganger uiteindelijk boven komt. Er zijn ook avondmaalgangers die zichzelf bedriegen voor de eeuwigheid. Ik haast me ook direct om te zeggen dat er mensen in het midden van de gemeente kunnen zijn die in hun leven nooit aan het avondmaal hebben gezeten en die nu juichen voor Gods troon. Maar dwars door de onvolkomenheid van de gemeente heen en dwars door de gebrokenheid van het leven heen zien we dat rondom de avondmaalstafel wordt vooruitgegrepen op wat straks in alle volkomenheid zichtbaar wordt, namelijk dat er een scheur loopt dwars door de gemeente en door de mensheid heen. En die scheur wordt getrokken door het persoonlijke toepassende werk van de Heilige Geest. Mag ik dat zo eens vragen aan u of aan jou, u die worstelt met de vraag of je wel of niet mag aangaan aan het heilige avondmaal. Heb je in de achterliggende maanden nu ook persoonlijk je naam horen klinken onder de prediking? En dat klonk tegen de achtergrond van jouw verzondigde leven. En wat bij Rahab de zonde tegen het zevende gebod was. Dat is voor u misschien een hele andere zonde. Maar dat je niet klein kon krijgen dat onder de verkondiging van het woord op enig moment je merkte, God spreekt nu persoonlijk tot mij. Zowel overtuigend, dat je leven voor hem werd opengelegd, niet om je af te stoten van de Heere, nee, het typerende van het werk van de Heilige Geest is dat het overtuigt. Tuigt om met je schuld en zonde te naderen tot de Heer. En dat je dat ook niet langer meer kon volhouden, dat verzet. Maar de toevlucht moest nemen tot de Heer, omdat je merkte in de persoonlijke toepassing van de Heilige Geest dat daar nu de ruimte lag om alles maar aan de Heer te vertellen. En niets voor hem achter te houden. Is je naam genoemd onder de verkondiging? En zou je tegen de achtergrond van deze vraag, is je naam genoemd onder de verkondiging van het evangelie, dan ook niet komende zondag gehoor geven aan de nodiging om Gods naam in het midden van de gemeente groot te maken? Als een zichtbare prediking dat de Heer je uit Jericho heeft gehaald. En je gebracht heeft aan de voeten van de zaligmaker. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. Kijkt u even met me mee. In de tweede punt, persoonlijke toe-eigening, is dat Rahab op dat moment dus ook afhankelijk is van die verspieders. En als ze de deur open doet voor die verspieders en die mannen staan daar voor de deur, dan zeggen ze, oh ja, wacht even, wij hadden een afspraak gemaakt, ik begrijp het al, ik pak mijn koffertje en ik ga mee. Nee, ze wordt opgehaald. En ze wordt meegenomen. En als ze mee wordt genomen, moet ze alles achterlaten. Want wanneer de muren van Jericho ingestort zijn, de stad wordt ingenomen door het volk Israël en Rahab onder begeleiding van die twee verspieders, te midden van al dat tumult wat dan heerst in die ingestorte stad, buiten de stad wordt gebracht. Het staat er ook nadrukkelijk, kijkt u maar even met me mee, vers 23. Ze wordt naar buiten de stad gehaald en ze stellen naar buiten het leger van Israël, daarop ik zondag op terug te komen, dan is er niets dat ze mee kan nemen. Geen stoel, geen tafel, geen bank. Alles blijft achter. Waarom? Om het bevel van de Heere. God had gezegd, heel die stad is voor mij. Niets mag achterblijven. Dan alleen de zilveren, gouden en koperen vaten. En die mag je niet meenemen naar huis om het zelf in je keuken of in je vensterbank te zetten. Maar moeten een plaats krijgen in de tabernakel, in de dienst van de Heere. Alles blijft dus achter. Zien we daar niet een lijn op, lichte gemeente, van het werk van de Heilige Geest, het toepassende werk van de Heilige Geest? Want wanneer de Heilige Geest het woord van God toepast in uw hart en leven, er dus ook een breuk wordt geslagen. En eerlijk gezegd gaat dat vanzelf. Die breuk wordt geslagen. Dan moet ik natuurlijk wel iets bij zeggen. Eerlijk gezegd gaat dat vanzelf, het slaan van die breuk. Ik denk dat sommigen onder ons het zullen herkennen wat ik nu ga vertellen. Toen de Heer in mijn leven begon te werken en ik onrustig werd gemaakt onder het woord, ga je langzaam maar zeker dingen laten. Maar iets laten wil nog niet zeggen dat je iets achterlaat. En mee breekt. En je krijgt er last van. Je weet dat dat niet hoort. Je beseft ook als ik dit vasthoud en ik sterf op dit moment, kom ik om. En ik zeg niet dat het altijd zo gaat, gemeente. Luister goed, ik zeg het niet als een norm, maar wel om te illustreren wat hier in dit moment van de geschiedenis op ligt. Maar als je iets laat, voel je nog steeds van binnen de verlangens naar die zonde. En dan wacht je eigenlijk op een moment dat je die zonde weer kan oppakken. Wat slaat nou die breuk? Wat geeft nou aan het bekering van zonde die radicale kant? Dat is alleen maar de liefde van Jezus Christus, die door de Heilige Geest uitgestort wordt in je hart. Zodat de zoetigheid van die zonde in het licht van Christus liefde verandert in bitterheid. Bitterheid die leidt tot de dood. En de diepte van Christus liefde je hart zo dronken maakt, dat je alleen maar verlangt naar meer. Kijk jij om die reden ook zo uit naar het heilige avondmaal? Om meer van Christus liefde te ondervinden. Juist ook misschien vanuit de voorstelling om die zonde ook achter te laten. Om het los te kunnen laten. Om er helemaal aan te sterven. Om die verlangens naar de zonde te blussen in het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Zodat je echt Hem alleen kan en wil bedoelen in je leven. Rahab wordt eruit gehaald. En ze moet alles achterlaten. En ze gaat ook mee. Want ze wil niet anders. Dan zitten we ondertussen, gemeente, in het laatste punt. De vervulling van Gods belofte. Want Rachab staat niet alleen buiten het leger om opgenomen te worden in het leger. En dat zal straks ook gaan gebeuren. Als Rachab opgenomen wordt in het leger, ontmoet ze een man, Salmon is zijn naam, met wie ze in het huwelijk treedt en uit dat huwelijk wordt het Boas geboren. De man van Rut. Ze krijgt dus een plaats binnen het leger van Israël, binnen het volk van Israël. Dan zien we dat de Heere niet alleen zijn belofte vervult door haar uit Jericho te halen en buiten het leger te plaatsen, maar ook op te nemen in Jericho. En haar daar een plaats te geven in het midden van het volk, zodat ze niet meer als een Canaanitische wordt behandeld, als een heidense vrouw. Maar vanwege het ware geloof, het geloof waarin Abraham deelde, het geloof waarin later Rut de Moabitische deelde, het geloof waar al Gods heilige kinderen in delen, opgenomen te worden in het volk Israël, het geloof dat gelooft dat God betrouwbaar is en dat Hij overeenkomstig zijn belofte handelt. Nou gemeente, we staan nu aan het einde van deze voorbereidingszondag en er ligt eigenlijk nog één vraag op. Een vraag waarvan ik vermoed dat u al luisterde naar de prediking van vanmorgen en van vanmiddag langzaam maar zeker begint boven te drijven bij deze en gene. Wanneer mag je nou eigenlijk aangaan aan het heilige avondmaal? Is dat op het moment zoals hier in Jozua 6 aan het slot dat Rachab uit de stad is gehaald? En dat ze voor haar ogen heel die stad verbrand ziet worden? Is dat als alles dus klaar is? Als dat zou betekenen, gemeente, dan zou het avondmaal alleen maar een plaats krijgen in de eeuwige heerlijkheid. Als God de laatste van zijn beloften heeft vervuld en de elementen brandend zullen vergaan. Maar de Heer heeft het avondmaal ingesteld in deze wereld. Met het oog op de woorden, doe dat totdat ik kom. Dan zitten we eigenlijk in het hart van deze geschiedenis. Wat moest Rachab doen totdat het volk Israël kwam? Het koord naar buiten hangen. Als teken van Gods belofte. Ik heb de stad gegeven. Het koord en daarachter het ware geloof dat Rachab mocht kennen. Getuigde niet, de Heere zal die stad geven. Het koord en dat ware geloof dat Rachab mocht beoefenen. Hield zichzelf niet op de been met de vraag of God die stad een keer zal gaan geven. Maar dat koord wees naar de zekerheid van Gods belofte. Ik heb die stad aan u gegeven. Wanneer mag ik die vraag eens wat eenvoudig zo stellen, gemeente, zodat ook de jonge mensen in ieder geval de achtergrond van deze vraag kunnen begrijpen. Wanneer mag je nou aangaan aan het heilige avondmaal aan de hand van deze geschiedenis, wel op het moment dat het koord naar buiten komt? Terwijl het leven in Jericho nog volop doorgaat. Terwijl er op de muren gelachen en gespot en gehoond wordt over die schijnvertoning die deze mensen, zo denken ze tenminste, voor hun ogen zich zien afspelen. Maar als wij komende zondag, u die de Heere mag vrezen, aangaan aan het heilige avondmaal, dan doen wij dat toch in het aangezicht van de dood. En wat kunnen die muren hoog zijn of niet? Oneenbare vesting. Dan doen we dat terwijl we omringd kunnen worden, misschien wel in je eigen hart, van allerlei aanvechtingen, hoon en spot. Ik denk niet dat ik de enige ben die aan de avondmaalstafel wel eens een keer werd overvallen door de meest vunzige gedachten. En dat zittend aan de voeten van de Heere Jezus Christus, er maar één schreeuw overbleef, o God, wees mij zondaar genadig. En daar is het avondmaal nou voor bedoeld. Dat ons houvast vinden in hem die beloofd heeft, ik heb de stad aan u gegeven. Ik heb het volbracht. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom kan er aan de avondmaalstafel gezongen worden. Psalmen van overwinning, roem en zekerheid. En daarom mag ik me scharen onder dat volk, zoals Rachab de hoer, Levi de tollenaar, Zacchaeus de tollenaar, Petrus die Jezus 3 keer heeft verloochend. Omdat ik bij bevinding mag kennen dat deze koning die door God aan mij is gegeven, weet om te gaan met een goddeloze zoals ik. Deze eet en drinkt met zondaren. Dus zo ook niet de weg voor de avondmaalstapel open voor hen die hun hoop en verwachting in Gods belofte hebben gesteld. En is juist daarvoor ook niet de avondmaalstafel bedoeld volgende week zondag, opdat we onze hoop en verwachting steeds meer en meer zouden leren stellen op de betrouwbaarheid van Gods weldadigheden. En is dat ook niet het verlangen wat ons uitdrijft, ook komende week zondag naar de avondmaalstafel, om alleen maar naar buiten te kijken, op de ark van het verbond waar dat touw naar wees, daar komt hij. Wel, voor diegenen ligt volgende week zondag ook de weg naar de avondmaalstafel open vanuit Gods belofte. En ik zeg het in alle voorzichtigheid, laten we dan ook niet de Here bedroeven. Door in een week van voorbereidingen touw weer naar binnen te halen, luister het naar de stemmen van ongeloof en twijfel, ziekheid. Maar als wij het niet meer zien zitten, en als we om ons heen die stemmen horen op de muren van Jericho, laten we dan naar buiten gaan kijken, waar dat touw hangt. En het tegen onszelf en misschien ook wel tegen elkaar zeggen. Maar ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal hopen op zijn woord. Zo hij vertoeft en verbijt. Hij zal komen. Dat is de stem van mijn liefste. Amen. God, Heere, danken en bidden. Uw woord heeft geklonken op deze voorbereidingszondag, Heere. En wij bidden u eerbiedig, wilt u zelf uw woord ook in uw hand houden. Opdat wij niet zouden afdoen van uw woord. Het zij dat we door de prediking vandaag erbuiten werden geplaatst. En vanuit uw woord ook uitgelegd is waarom we niet aan kunnen gaan aan het heilig avondmaal. Het zij dat uw woord voor onze ogen ook de weg opende na de avondmaalstafel, omdat u persoonlijk ons bij onze naam hebt genoemd. Geef dat we dan ook beschermd worden tegen onszelf. En niet tegen het getuigenis van de schrift en het getuigende werk van uw geest in zouden gaan met onze jamaars. Maar dat we ons laten leiden, zoals Rahab geleid werd. En gebracht worden aan de voeten van de koning, de Heer Jezus Christus. Om ons te verlustigen in het werk van u, de drie enige God. Trek met ons op, ook in deze week. U weet wat ons te wachten staat, heren. Wij hebben afspraken staan en we hebben voornemens. Maar meestal gaat een week van voorbereiding zo heel anders dan dat wij hadden verwacht dat die week zou gaan. En bewaar ons ervoor dat we dan in verwarring worden gebracht. Maar geef dat we dan ook de les leren voor onze hoop en verwachting alleen op u te stellen en ons over te leveren aan u met het gebed, gij weet het. Zegent u ook ons samenkomen donderdagavond in een moment van bezinning met het oog op het avondmaal. Sta ons bij in ons dagelijks leven, geef wijsheid en kracht, bescherm ons, ook in het verkeer, onze kinderen naar school of naar het werk. Wees ons nabij als we het oude vaderland verlaten en terugkeren naar Canada. Terug ook naar de mensen en de gemeenten al daar. En wilt u ons in alle dingen voorgaan, opdat we mogen ondervinden dat onze enige zekerheid in dit leven ligt in het drukken van de voetstappen van u die voorgaat. Hoor ons om Christus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 3, vers 4. Psalm 3, vers 4. ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.